Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Dit is de tweede zondag van de reis van je leven, gebed als ontdekkingsreis. En de voorganger is dominee Timmerman. Mijn naam is Jouke Lakenveld. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Het zou kunnen dat u naar aanleiding van deze bijeenkomst of over onze gemeente vragen hebt. Dat kan. Na aflopen sta ik samen met de dominee ergens in de kerk. En met zijn lengte valt hij niet te missen. De organist is Simon Kaardijk. De collecte is voor de commissie Steunbehoevende Kerken. De kinderen van de kinderbijbelgroepen 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar. En nu krijgt Rolf Pelleboer even het woord.
Goedemorgen. Namens de werkgroep Open Gemeente wilde u van harte uitnodigen om mee te doen aan een cursus getuigen onder leiding van Peter Schelen. Aan de hand van zijn boek Levenworst, Communicatie en Beren. Hij heeft hier al eerder over verteld in twee zondagmiddagdiensten, is alweer even geleden. In totaal is het 6 keer, steeds op een maandagavond. Aan het eind van de maand, de eerste keer is maandag 23 september en dan weer eind oktober, eind november en dan nog een keer in januari, februari en maart. De data staan in de komende contactsleutel. Doel daarvan is door vraaggestuurde coaching mensen helpen zelf te ontdekken wie God is. U kunt zich opgeven via een van de leden van de werkgroep Open Gemeente. Dat staat ook allemaal in de contactsleutel van komende week. Dus het is 6 keer. De eerste keer is 23 september, maandag 23 september, 's avonds opgeven via een van de leden van de werkgroep Open Gemeente. En ook jongeren zijn van harte welkom. Het is gratis.
U hebt ze al zien binnenkomen, maar vanmorgen is er een bevestiging van ouderlingen en diakenen. En Chris Broersen zal worden bevestigd als taakveldouderling voor eredienst en ontmoeting. Nico van Dijk als ouderling, Marije van der Straten en Jan Vink als diakenen. En Harry Laakveld zal er nog iets over vertellen.
U heeft net gehoord, taakveldouderling. En toen bleef het stil. En daarom sta ik hier weer. Want de kerkraad die gaat vergaderen in een andere structuur. We hebben daar in het voorjaar uitgebreid over gepraat met u op een gemeentevergadering. Maar het leek ons verstandig om het toch nog even in herinnering te roepen. Kerkraad gaat op een andere manier werken. En de bedoeling daarvan is om meer aandacht te kunnen besteden aan pastoraat, visie en allerlei zaken die op die manier de gemeente betreffen. En om dat te bereiken op kerkenraadsvergadering is het belangrijk om een aantal onderwerpen die tot nu toe daar besproken werden, daarvan weg te halen. En dat komt erop neer dat het moderame, als u daar ooit nog een ander woord voor kan bedenken, bent u van harte welkom. Het moderame wordt uitgebreid met een aantal mensen, zodat de meeste bestuurlijke zaken daar besproken kunnen worden. En niet op de kerkraadsvergaderingen die dan een veel meer pastoraal karakter krijgen. De uitbreiding van het moderame gebeurt dan met zogenaamde taakveldouderlingen of taakveldcoördinatoren. Wat is er dan aan de hand? We hebben alle activiteiten van de gemeente en dat zijn commissies en de meest wonderlijke dingen van zorgen voor de bloemen of de dorpelwachters. Die zijn onderverdeeld in groepen, gebundeld. En zo'n bundeling noemen wij een taakveld. Dat heeft natuurlijk de kerkraad niet bedacht, maar dat komt uit de wereld van de organisatie, denk ik. En dat woord hebben wij overgenomen. En Chris Broers is dan de eerste die officieel bevestigd wordt straks als taakveldouderling, eredienst en ontmoeting. Wat moet u zich daarbij voorstellen? Daar zitten onder andere bij natuurlijk de gang van zaken met de kerkdiensten. Alles wat daar weer bij behoort, muziek. Enzovoort, enzovoort. Alles bestaat, alleen Chris is nou degene die dat gaat coördineren, zodat dat ook duidelijk wordt waar de verantwoordelijkheid ligt. We hebben er al een taakvelder ouderling, voor de jeugd. Dat is Gerrit de Beste. Als u de contactsleutel hebt gelezen, kunt u zien wat dat allemaal inhoudt. Alles wat met de jeugd te maken heeft, wordt door Gerrit gecoördineerd. En u ziet hoe goed dat kan. Jan Boer is degene die de diaconie voor zijn rekening neemt. We zoeken nog in de loop der tijd iemand die het missionaire stuk doet. En onder dat missionaire bevalt bijvoorbeeld de werkgroep Open Gemeente, maar ook de activiteiten van de contacten Oost-Europa, de dingen die Nelis en Bianca doen, enzovoort, enzovoort. Die is er nog niet. Er gebeurt dus verder niet zoveel. We hopen dat dat voor een heleboel ouderlingen ook een ontlasting betekent, omdat de kerkenraadsvergadering veel korter kunnen worden als ze zich weten in te houden. Voor de wijkteams betekent het gewoon dat er twee ouderlingen zijn. Over de ouderlingen moet ik nog zeggen dat er nog twee types zijn. De gewone ouderling zoals u die tot nu toe kent. En de pastorale ouderling die gewoon huisbezoeken doet, maar niet de vergaderingen van de kerkenraad bijwoont. Ook al zijn ze wel kerkenraad lid. Een wijkteam zijn dus twee ouderlingen. Een diaken en een wijkassistent. Nou weet u het allemaal weer. En dan kunt u straks ook begrijpen waarom Chris als eerste taakveldouderling bevestigd wordt.
Judy Schelen en Timo Verboom hopen op vrijdag 20 september te trouwen. Ze vieren dat ze getrouwd zijn en leggen hun huwelijk in Gods handen in een dienst die begint om 7 uur. U en jullie zijn al van harte welkom om 6:15. Dominee Timmerman laat weten dat er de komende dinsdag geen kerkcatechese is. De volgende keer is op 17 september. Als je je rooster kwijt bent, kun je bij hem terecht. Vanmiddag is er geen dienst in dit kerkgebouw. We zingen nu gezang 316, de versen 4, 5 en 6. En na een moment van stilte, fotum en groet, zingen we E161. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer. Van de God die aarde en hemel heeft geschapen en ook ons bestaan. Hij is trouw en laat ons niet los. Amen. Genade en vrede voor u en voor jou, van die God, onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen. Ik ga even een plekje hiervoor in de kerk zoeken, want er komt een verhaal. Daar hou ik altijd erg van. Dus ik ga luisteren en ik denk dat de kids ook mogen komen luisteren. Ja? Kinderen van kinderbijbelgroep 1 en 2 mogen naar voren komen.
Allemaal hier gezellig. Hebben jullie wel eens een scheur in je broek gehad? Of in je t-shirt? Of in je jas? Wel eens een scheur gehad? Nee? Als het oude kleren zijn is het misschien niet zo erg, maar... als het nieuwe kleren zijn en het scheurt verder... dat is meestal niet zo leuk, hè? Nee. Mijn verhaal gaat niet over een scheur in een lapje stof. Mijn verhaal gaat over een scheur in een land. Het volk Israël bestaat uit 12 hele grote families. En die 12 families, dat noemen we stammen. En die hebben allemaal een stukje van het land gekregen. Eerst was David hun koning. En toen David gestorven was... toen werd zijn zoon koning, koning Salomo. Volgens mij hebben jullie daarvan gehoord dat koning Salomo de tempel mocht bouwen voor de Heere God. En dat er een koningin op bezoek kwam, op kamelen, koningin van Sheba. En nu is Salomo ook gestorven. En nou is het de bedoeling dat zijn zoon weer koning wordt. En die heet Rehabeam. En de mensen komen allemaal bij elkaar, bij die koning Rehabeam, want ze willen wel eens eerst iets weten voordat hij koning wordt. Ze vragen aan hem, Rehabeam, wat voor koning word jij als jij koning wordt? Moeten wij net zo hard werken als bij jouw vader Salomo? En Rehabeam denkt, oeh, daar moet ik eerst eens over nadenken. Komen jullie over 3 dagen maar eens terug. Dan heb ik daarover nagedacht. De mensen gaan weer naar huis. En koning Rehabiam, die gaat naar wijze mannen toe. Die eerst zijn vader Salomo ook advies vroegen. En hij vraagt, wijze mannen, hoe moet ik koning zijn? En de wijze mannen zeggen, nou, als u heel erg vriendelijk bent voor het volk, dan zullen ze vast wel voor u willen werken. Nou, denkt Rehabiam, dat is wel een advies, maar ik ben het er niet zo mee eens. En hij zoekt nog andere mannen op voor advies. Beetje jonge mannen. Net zoals hij zelf is, een beetje jong. En hij vraagt, wat voor koning moet ik zijn? En de jonge mannen zeggen, koning Rehabiam, jij bent straks de baas. Het volk moest hard werken voor jouw vader Salomo, maar als jij de baas bent, als jij koning bent, moet je het volk nog veel harder laten werken. Dat vindt Rehabiam een goed plan. En hij roept alle stammen weer bij elkaar en dan staan ze hoor, op een groot plein. En het volk vraagt, Rehabiam, wat voor koning wil je voor ons zijn? En Rehabiam zegt, voor mijn vader Salomo moesten jullie hard werken, maar voor mij moet je nog veel en veel harder werken. En de mensen beginnen te mopperen, beginnen te praten. Maar dat doen wij niet. Dat doen wij niet, koning Rehabiam. Er kwam een ruzie. 2 stammen, de stam van koning Rehabiam en van Benjamin, die gingen met koning Rehabiam mee. En de andere stammen gingen op zoek naar iemand anders. En die iemand anders, die heette Jerobeam. En die wist al dat de Heere God hem koning zou maken. En zo kwam er een grote scheur in het volk van Israël. Ze hoorden nog wel bij elkaar. Maar 2 stammen gingen mee met koning Rehabiam. En de andere 10 met koning Jerobeam. En kwam het nog goed? Eerst niet, nee. Maar de Heere God heeft een plan. En later komt het weer goed met het volk Israël. Mocht je naar boven gaan, dan horen jullie nog vast veel meer.
Laten we gaan bidden. Goede God, hemelse Vader, we zijn hier bij elkaar als uw gemeente, als kerk van Jezus. Iemand heeft eens gezegd, de kerk is een plek waar God alles is. We willen u vragen, Heer, dat dat ook in deze dienst zo mag zijn. Dat u werkelijk het stralende middelpunt bent van deze dienst. Dat niet onze ideeën over u, of onze inzet voor u, centraal staan. Maar wie u bent voor ons. Uw liefde, uw plan, uw woord. Dank u wel, Heer, dat als u alles bent en als u werkelijk het middelpunt bent, dat wij dan niet worden uitgesloten. Dat er een plek is voor ons, bij u, door Jezus Christus, die beloofde ik maak voor jullie een plek klaar in het huis van de Vader. Geef ons vanochtend alstublieft een plek bij u. Zoals er voor de mus en de zwaluw een plekje was in de tempel. Wilt u geven dat er voor ieder van ons plek is bij u. Ook vanochtend. Voor de kinderen in de Bijbelgroepen en bij de oppas. Voor allen hier in deze zaal. Voor de mensen die nu of later de dienst met ons meemaken. Mogen we thuiskomen bij u. Heer, wilt u ons bemoedigen als we iets te doen hebben in deze dienst? De nieuwe ambtsdragers bemoedigen. Dat zij met vertrouwen hun ja-woord kunnen geven aan u en de gemeente. Voor u is de eer. We prijzen u, Vader. Amen. We gaan nu met elkaar Psalm 67 zingen en lezen. Annelies van der Heijden zal de schriftlezing voor ons verzorgen. We zingen eerst van Psalm 67 vers 1. Daarna zal Annelies de psalm lezen. En daarna zingen we vers 2 van de berijming. Dus eerst zingen we Psalm 67 vers 1.
En zegen ons. Laat het licht van uw genade over ons gelaat over ons schijnen. Dan zal men op aarde uw weg leren kennen. In heel de wereld uw reddende kracht. Dat de volken u loven, God. Dat alle volken u loven. Laten de naties juichen van vreugde. Want u bestuurt de volken rechtvaardig en regeert over de landen op aarde. Dat de volken u loven, God, dat alle volken u loven. De aarde heeft een rijke oogst gegeven. God, onze God, zegent ons. Mogen God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft. Tot aan de einden der aarde.
Oh.
Psalm 67 is een psalm die over de grenzen van Israël heen kijkt. Het is een gebed uit het Oude Testament, waar gevraagd wordt om Gods zegen voor de mensen van God. Maar waarbij ook heel de wereld, de volken in beeld zijn. Opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde en mensen zich tot u wenden. Nou, dat is het bruggetje naar de schriftlezing, de tekstlezing uit 1 Timotheüs 2. Waar we ook leren te bidden, niet alleen voor onszelf, maar juist te beginnen met bidden voor de mensen om ons heen, voor de wereld. We gaan nu lezen 1 Timotheüs 2 vers 1 tot en met 7.
Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt. Dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en de gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God. Onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Want er is maar één God en maar één bemiddelaar tussen God en mensen. De mens, Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen. Als het getuigenis voor de vastgestelde tijd. Om dit te verkondigen ben ik als apostel aangesteld. Ik spreek de waarheid, ik lieg niet. Ik ben aangesteld als leraar voor de heidenen om hun het geloof en de waarheid te onderwijzen.
Dit is het startpunt voor de verkondiging vanochtend. Laten we straks antwoorden met lied 77 uit de eigen bundel. Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon. Lied 77, na de verkondiging. Gemeente van de Heer, broeders en zusters, jongeren, ouderen. Dit is het boekje van het gemeenteproject dat we 6 zondagen lang met elkaar volgen en waaraan ook best veel mensen van u meedoen door de week. Een boekje over het gebed en het onderwerp voor deze week, de tweede week, is op weg gaan. Uw wil geschieden. Uw wil geschieden. Waar denk je aan als je dat hoort, het gebed, uw wil geschieden? Ik denk dat we daar heel verschillend in zitten. Laat ik eens even vertellen hoe het boekje insteekt. Het boekje zegt, we gaan deze week vanuit de wil van God leren bidden en daarmee ook aan de slag gaan. Of een ander citaat, als we de wil van God weten, kunnen we ook beter overeenkomstig de wil van God bidden. En als we dat doen, worden we des te meer medewerkers van God. Oftewel, uw wil geschieden, dat is je handen uit de mouwen. Dat is het beginpunt. We gaan bidden, dan ontdekken we de wil van God en dan gaan we aan de slag. En ik vind dat mooi. Het spreekt mij wel aan. En misschien zijn er wel meer mensen die zeggen, ja, dat heb ik nodig. Of dat hebben we nodig. Dat we nou meer leren samen te bidden, als gemeente bijvoorbeeld, en dan gaan ontdekken wat de wil van God is en dan gaan we samen bouwen. Dan ontdekken we misschien hoe het nou verder moet met ons kerkgebouw of hoe we het gaan doen in de kerkenraad. We gaan de wil van God ontdekken in gebed en dan gaan we aan de slag. Handen uit de mouwen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je hier zit en eigenlijk een beetje de kriebels krijgt bij wat ik net voorlas uit het boekje. Uw wil geschieden, als een startpunt om je handen uit de mouwen te doen. Ik kan me heel goed voorstellen dat je dat helemaal niet zo ervaart. Ik moest daarbij denken aan een gesprek wat ik jaren geleden met iemand had. Het ging ook over bidden en het gebed en het verlangen om meer te bidden. En ik sprak met iemand die zei, dat heb ik nou helemaal niet. Echt niet. Ik vind al dat al die aandacht voor gebed en dat we nou meer moeten bidden, ik vind het haast oneerbiedig en opdringerig. Dat je God voor de voeten gaat lopen met al onze gebedspunten en al onze dingen die wij dan moeten zeggen. En nog moet God maar antwoord geven. En hij zei, wat kun je nog bidden? Wat zou je nog durven vragen als je hebt gezegd, uw wil geschieden? Voor die persoon was uw wil geschieden niet een beginpunt, maar het eindpunt. En voor die persoon was dat ook iets heel persoonlijks. Omdat hij in zijn leven op een gegeven moment iets heel moeilijks had meegemaakt. Een kind verloren. En hij had geleerd om vanuit die worsteling te stoppen met allemaal dingen vragen en bidden. En het maar uit handen te geven. Uw wil geschieden. Ik weet het niet, God. En ik weet niet wat ik moet vragen, maar dit geloof ik, laat uw wil geschieden. En misschien herkent u daar ook wel iets van, of jij. Als wij al heel lang ergens om gebeden hebben, al heel lang hebben staan kloppen aan die deur, maar waar komt het antwoord? Of als je kijkt naar de wereld om je heen, waarom toch al die ellende, nu weer in Syrië, waarom zoveel onrecht, kindslaven, noem maar op, wat een vreselijke dingen gebeuren in de wereld en waarom dan God en dat je dan het uit handen geeft. Zoals Jezus dat deed in de hof van Gethsemane, laat uw wil geschieden. We zouden dit liever niet willen, maar laat uw wil geschieden en wilt u het dan maar goed maken, want wij zien het niet. Wat ik wil laten zien is dat je dus op heel verschillende manieren dit gebed van uw wil geschieden kunt benaderen. Beide zijn Bijbels. Want de Bijbel roept ons ook op, Efeze 5 vers 17, ontdek wat de wil van de Heer is. Ga op zoek. Klop. En de Bijbel zegt ook, geef het uit handen. Uw wil geschieden en niet mijn wil, maar de uwe. Als u meedoet aan een groepje, moet u het er maar eens over hebben. Misschien een goede insteek voor de groepsbijeenkomsten de komende week. Hoe zitten wij daarin? En welke kant kiezen wij? Wat sluit aan bij ons levensverhaal? De tekst die ik vandaag heb uitgekozen, die geeft geen oplossing, maar wijst wel een andere benadering. Een andere benadering van het thema bidden om de wil van God. Het gaat in 1 Timotheüs 2 over de wil van God en over waar we voor moeten bidden. En het perspectief dat hier wordt geopend is niet onze vragen of wat wij zouden moeten gaan doen. Maar onze aandacht wordt gevraagd voor de mensen om ons heen. Begin nou eens daar met bidden. Want dat is de wil van God. Wat is de wil van God? Uw wil geschieden. Hier zegt Paulus, het is de wil van God dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. De wil van God. Onze redder. Dat alle mensen op deze wereld iets van het heil van God leren zien. Dat hij alles goed maakt. Dat hij werkelijk goede bedoelingen heeft met deze wereld. En meer dan dat, dat hij het goed wil maken. En dat de mensen dat zien en ontdekken. En dat dan ook met blijdschap gaan aanvaarden. God wil dat alle mensen gered worden. Nou is die tekst op zich gesprekstof voor heel wat avondjes. Je kunt die tekst op allerlei manieren gebruiken. Dat is ook vaak gedaan. Is het dan inderdaad zo dat God wil dat alle mensen gered worden, dan wordt iedereen toch ook gered? En moet je dan nog persoonlijk tot geloof komen en zo? Allemaal ingewikkelde vragen. Waarschijnlijk bedoelt Paulus dat niet die discussie open te maken, aan te snijden. Waarschijnlijk bedoelt Paulus dit omdat dat hij zegt, hou het niet voor jezelf. Waarschijnlijk was dat de situatie van de mensen die deze brief lazen in Efeze. Er was een soort geloof, een soort vorm van christendom opgekomen, waarbij de mensen dachten, het is alleen voor ons, voor onze kleine groep. En mijn heidense buurman valt er natuurlijk sowieso buiten, en de joden vallen er buiten, en die christenen die het niet goed doen vallen er ook buiten. Nee, het is alleen voor onze eigen kleine groep. Een benauwd, eng christendom. En daartegenover zegt Paulus, nee, Gods redding, Gods heil gaat uit naar heel deze wereld. Dus hou het niet voor je eigen groep, voor je eigen clubje. Gods heil mag je niet claimen voor jezelf of voor je eigen club. Want God is de God van heel de mensheid. En Jezus Christus is gekomen om zijn leven te geven voor de wereld. En voor iedereen die het wil aanvaarden en zijn leven erop bouwt, is er verlossing. Dus hou het niet voor jezelf. Dat is de wil van God. Dat Jezus zijn leven zou geven voor heel de wereld. En dat alle mensen het zouden horen. Dat zegt Paulus. Daarom ben ik ook apostel geworden. Om het aan de heidenen, om het aan iedereen te vertellen. Dit goede nieuws. Dat is de wil van God. Valt er niet meer te zeggen over wat Gods wil is? En natuurlijk wel. God heeft vast ook een plan met ons als gemeente en met ons als individu. God heeft een plan met de wereld, dat het vrede wordt voor het Syrische volk. En dat er een keer een einde komt aan ziekte, aan kanker, aan depressie, aan alle dingen waaraan wij lijden. Dat hoort ook bij de wil van God. Maar hier focust Paulus op de hoofdlijn, het grote plaatje. Wat is de wil van God? Nou, dat de mensen het horen en door Jezus redding, het leven vinden. En alles wat erbij hoort. Dus wat bidden we? Als we bidden uw wil geschieden. Als we het onze Vader bidden. Bidden we dan dat we precies zullen horen wat moeten we nu gaan doen? Of is het een gebed waarin we alles uit handen geven, ja, dat is het allebei. Maar ik denk dat het voor in de eerste plaats is dat we vragen, God, wilt u zorgen voor deze wereld? Voor deze mensen om ons heen, hier in Eindhoven en in deze regio? Want dat zijn uw mensen. En wij kennen u als Vader, maar zij misschien nog niet. Heer, wilt u hen zegenen? Laat uw wil zo geschieden. Eigenlijk is het ongeveer hetzelfde als uw koninkrijk komen. Dat de mensen zien dat u koning bent. En dat ze het leven vinden door u. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En daarom zegt Paulus, als jullie nou gaan bidden, hè, daar in Efeze, waar jullie zo lekker bezig zijn met jezelf en met je eigen gelovigheid en zo. Jullie moeten allereerst gaan bidden voor de mensen om je heen. En voor de koningen en de hooggeplaatste mensen, voor mensen die iets te betekenen hebben, die invloed hebben. Begin nou daarmee. Geef dat prioriteit, het gebed voor de wereld om je heen. Bid echt voor anderen, voor je Joodse familieleden, voor je heidense buren. Voor die mensen die je misschien wel pesten of treiteren omdat jij gelooft in Jezus. Bid zelfs voor de overheid. Voor de overheid, ja. Dat was de tijd van de eerste christenvervolgingen. Keizer Nero had de christenen in Rome gevangen laten nemen. Een tijdje daarvoor. En ze levend laten verbranden. Bidden voor de overheid? Ja, doe dat maar. Bid voor de mensen om je heen. Uw wil geschieden. Begin bij de ander. Want dan ben je echt bezig met de wil van God. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God onze redder. Vers 3. Zo wordt je hart en jouw gebed geleid door het hart en de verlangens van de Vader. Het is goed om zo te bidden. Hoe raakt dit ons? Wij hebben niet zoals de mensen toen een soort idee van het is alleen voor ons. We hebben geen theologie die zegt Jezus kwam alleen voor onze eigen club. Ook al hebben we misschien dat wel eens uitgestraald. Maar dat is niet hoe wij daarin staan. En wij gaan ook op pad naar de mensen om ons heen. Dat gebeurt en dat willen we ook graag doen. En toch heeft wat Paulus hier zegt ook ons wat te zeggen. Ik las bij een preekvoorbereiding, ik moet tegenwoordig citaten geven van alles, bronverwijzingen. Anders ben ik bezig met plagiaat. Ik las bij John Stott het voorbeeld dat hij zei, ik kwam een keer in een kerk, een prachtige dienst. De voorbeden. Geen halve minuut. Maar als ik kijk naar hoe ik jullie voorga in de voorbeden. Het is vaak zo'n stuk voor ons. En dan nog eventjes Syrië. Dat is niet wat Paulus hier bedoelt. Bidden, uw wil geschieden is prioriteit geven aan de mensen om ons heen. Laten we deze 50 dagen, dit project, aangrijpen als een kans om op dit punt te groeien. Als gemeente en voor mijzelf als voorganger. Dat we misschien nog wel meer dan we deden bidden voor de mensen om ons heen. Bijvoorbeeld in een gebedskring. Ik weet dat er een gebedskring is in ons midden. Super. Dat is goed. Laten we zo ook bidden voor de stad waarin we wonen en de regio. Ik moest ook denken aan wat ik eens hoorde van een collega in Amsterdam. Die op een gegeven moment zei, ik ga gewoon een afspraak maken met de wethouder. Dan zie je al komen als dominee in Amsterdam. Nee, maar hij was welkom. En hij vroeg, waar kunnen wij voor bidden? Welke problemen kom je nou tegen in de stad waar wij voor kunnen bidden? En waarempel? Die wethouder had wel een paar dingen. En sindsdien kwamen er regelmatig e-mailtjes van een ambtenaar naar die predikant. Nou, bid daar eens voor. Ik vind dat mooi. En dat punt kunnen we, denk ik, ook in onze stad, in onze situatie, echt wat leren. Laten we prioriteit geven aan de wereld om ons heen. En dan? Gaat er dan wat gebeuren? Gaan we dan met onze armen, handen uit de mouwen en aan de slag? Ja, misschien wel. Misschien gaan we dan dingen zien die we kunnen doen, mogen doen. En dan moeten we het ook wel gaan doen ook natuurlijk. Maar het belangrijkste is dat als je bidt voor de ander en daar begint, dat je zelf verandert, dat wij zelf veranderen. Paulus zegt in vers 2, opdat we stil en rustig leven in alle vroomheid en waardigheid. Dat klinkt een beetje oudbollig. Maar vroomheid en waardigheid is dat je op een waardige, toegewijde manier in het leven staat. Een manier die ook een goede uitstraling heeft. Dat is een belangrijk thema in 1 Timotheus, de hele brief. Dat je als christenen een waardige, goede uitstraling hebt naar buiten. Dat je niet bekend staat als een clubje mensen die vooral met zichzelf bezig zijn, of misschien wel ruzie aan het maken zijn met elkaar. Dat gebeurde in die gemeente ook. Dat mensen niet met heilige handen omhoog stonden, maar met wrok en bitterheid aan het bidden waren. Nee, dat moet niet. Als je begint met te bidden voor de wereld om je heen, dan word je zelf ook zachter en opener. In vroomheid en toewijding in de wereld staan. En dan mogen we voor onszelf ook zegen verwachten. Dat zegt Paulus ook. Dat je dus stil en rustig in vrede mag leven. Dat was voor die mensen natuurlijk niet zomaar het idee van nou heerlijk een rustige zondagochtend en we hoeven niet te werken. Dat betekende in die situatie dat je echt vrij was, dat je niet bang hoefde te zijn voor de overheid op de stoep. Dat je gearresteerd zou worden als je naar de samenkomst zou gaan. Maar ook wij mogen voor onszelf een positief effect verwachten. Niet als een verborgen agenda, zo van, als wij nou maar veel bidden voor de samenleving, dan gaat het met ons goed. Niet zo. Maar wel dat, als we bidden voor anderen, dat we mogen zien dat God ons wil zegenen. Zoals Jeremia zei tegen de mensen die gevangen zaten in Babylon. Jullie moeten bidden voor de bloei van de stad. Als je bidt voor de bloei van de stad waar je gevangen zit, dan komt ook jullie leven tot bloei. Jeremia 29. En dat mogen wij verwachten als we bidden voor de economie. Als we bidden voor goede scholen, voor de zorg in ons land. Als we bidden voor onze overheid, dan mogen we verwachten dat ook ons leven tot bloei komt. Dus, bidden uw wil geschieden, is dat je begint bij het grote plan van God. Wat is de wil van onze Vader? Hij wil de wereld zegenen. En hij wil dat mensen het heil zien van Jezus, zijn liefde. Dat je daarbij begint in je gebed en dan zul je zien, word je zelf ook gezegend. Tot slot nog één ding. Want hoe passen wij in dit plaatje? Bij alles wat we kunnen zeggen over bidden voor anderen, bidden voor de wereld, bidden voor de overheid. Maar waar zit ik dan zelf? Waar zit ik zelf met mijn worsteling over Gods wil in mijn leven? Als ik het gewoon niet snap waarom de dingen gaan in mijn leven zoals ze gaan. En ik het zo moeilijk vind om te bidden, uw wil geschieden. Waar pas ik zelf in dit plaatje? De tekst zegt er niet zoveel over. De Bijbel des te meer. Namelijk dat in dat grote plaatje van God, dat God zijn koninkrijk laat komen en zijn wil is redding voor de wereld, dat wij in dat plaatje passen. Dat wij daar zelfs een bijzondere plek in hebben. 1 Timotheüs 4 vers 10 zegt, God is de redder van alle mensen, maar in het bijzonder van de gelovigen. Dat vertaal ik dan maar even zo als, wij hebben een bijzondere plek bij God. God die heeft zijn blik gericht op heel de wereld, op alle mensen, maar hij verliest ons niet uit het oog. Nee, integendeel, wij zijn de appel van zijn oog. Wij zijn bijzonder voor God. Binnen dat grote plaatje zijn wij zijn kinderen. En mogen wij weten dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God door Christus Jezus. En dat vragen we dus ook. Als wij bidden, uw wil geschieden, dan vragen wij, Heer, verlies mij niet uit het oog. Red ook mij uit alles waaruit ik gered moet worden. En verlos mij van alles waarvan ik verlost moet worden. En laat dan uw wil geschieden. Niet uit berusting, maar in geloof. Heer, want u bent mijn redder. Ook mijn redder. Door Jezus. Wat kunnen we doen met dit woord van God? De komende week, de komende weken, dit seizoen. Bijvoorbeeld dit. Dat je eens één of twee situaties bedenkt in je eigen omgeving. Misschien die leerling bij jou op school. Die het misschien wel moeilijk heeft. Of die collega. Of die buurman. Waarvan je ziet, wat hebben ze het zwaar. Of misschien wel een grotere problematiek in de samenleving. Waarvan je denkt, hoe moet het nou verder? Laten we daarvoor gaan bidden. Steeds maar weer kloppen bij de Vader. Heer, wilt u hem helpen? Wilt u haar zegenen? Heer, zegen onze overheid. Houd ons land vast. En dan? Dan kijken wat God wil doen. Heer, uw wil geschieden. Amen. Ik ga nu vanuit de Bijbel een beetje uitleggen wat de dienst van mensen in de gemeente, van ambtsdragers, betekent. Maar eigenlijk hebben we met het laatste lied het belangrijkste al gezegd, dat we Jezus volgen. Want Hij kwam om ons te dienen. En dat is ook onze roeping. Wat zegt de Bijbel over de dienst van mensen? In de Bijbel wordt de gemeente vergeleken met een lichaam. De gemeenteleden zijn de lichaamsdelen en vormen hoe verschillend ook een eenheid. Jezus Christus zorgt voor die eenheid, want Hij is het hoofd van het lichaam. Hij regeert ons en zorgt voor ons. Hij gaf zijn leven om ons te dienen. En daarmee heeft Hij een blijvend voorbeeld gegeven. Verder laat de Bijbel zien dat de Heer mensen inschakelt bij het leiden en verzorgen van de gemeente. Elke gelovige krijgt daarbij een taak toebedeeld. Vergelijk het met een lichaam. Elk lichaamsdeel, hoe klein ook, heeft een taak. Op dezelfde manier wil de Heer elke gelovige inzetten in de gemeente. Voor sommigen betekent dit dat zij geroepen worden om in het midden van de gemeente een bepaalde functie uit te oefenen. Anderen hebben een taak meer op de achtergrond. Bijvoorbeeld door thuis voor mensen te bidden of eens bij iemand op bezoek te gaan. Wie een opvallende taak heeft gekregen, moet zich niet beter voelen dan een ander. En laat wie een onopvallende taak heeft gekregen zich niet minder voelen. Laten we de weg gaan van de liefde en in bescheidenheid de ander belangrijker achten dan onszelf. Bij de dienst van mensen in de gemeente letten we op 3 dingen. De gave van de geest, de roeping uit de gemeente en de instelling door Jezus Christus. In de eerste plaats geloven we dat door de gave van de geest ieder zijn of haar functie of taak in de gemeente krijgt. Er is een grote verscheidenheid aan gaven en een grote verscheidenheid aan taken en functies. De Geest deelt gaven uit zoals Hij wil. In de tweede plaats worden sommigen door de gemeente geroepen om een bijzondere verantwoordelijkheid te dragen. Bijvoorbeeld in het leiden van de gemeente of in de pastorale zorg. Een Bijbels voorbeeld hiervan vinden we in Handelingen 6, waar de gelovigen 7 mannen uitkiezen om de zorg voor een deel van de gemeente op zich te nemen. In de derde plaats letten we op de instelling van de Heer. Jezus Christus heeft zelf bepaalde functies aan de gemeente gegeven. Zoals we lezen in Efeziërs 4, waar de apostel schrijft dat Jezus opsteeg tot boven de hemelsferen om alles met zijn aanwezigheid te vullen. En mede tot dat doel schonk Hij gaven aan de mensen. Hij heeft apostelen aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Met het oog op de plaatselijke gemeente wordt in het Nieuwe Testament gesproken over de twee functies van ouderlingen en diakens. Vanwege deze Bijbelse lijn geloven wij dat de twee functies van ouderlingen en diaken, die wij ambten noemen, door de Heer ook voor onze gemeente zijn ingesteld. Vanuit deze overtuiging heeft de kerkraad met medewerking van de gemeente langs de weg van gebed en gesprek gezocht naar mensen die de gaven hebben om als ouderling of diaken onze gemeente te dienen. Dit heeft ertoe geleid dat Chris Broersen en Nico van Dijk zijn geroepen tot het ambt van ouderling en Marije van der Straten en Jan Vink tot het ambt van diaken. Vanwege het vertrouwelijke en publieke karakter van deze ambten willen wij de genoemde broeders en zuster in deze dienst vragen om in ons midden te beloven dat zij de gemeente met zuivere bedoelingen zullen dienen, in gehoorzaamheid aan God en zijn woord en met de benodigde geheimhouding. Wij willen hen ook Gods zegen toebidden en hen bemoedigen met de belofte van Jezus dat wie iemand ontvangt die door mij gezonden is, mij ontvangt. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft, de Vader. Voordat we hen gaan bevestigen, nog eerst kort iets over de eigen taken en verantwoordelijkheden van ouderlingen en diakens. Ouderlingen hebben het opzicht over de gemeente. In gehoorzaamheid aan de opperherder zullen zij de gemeente hoeden, zonder te heersen, als voorbeelden voor de kudde. Hun dienst bestaat eruit dat zij op een geestelijke manier leiding geven aan de gemeente. Hun belangrijkste taken zijn dat zij, biddend en lezend in de Bijbel, zoeken naar de wil van God voor de hele gemeente. Dat ze waken tegen het binnendringen van onbijbelse leer en tegen alles wat van de gehoorzaamheid van Christus kan afbrengen. Dat ze in hun levenswandel een voorbeeld zijn voor de kudde, onder andere door een christelijke levensstijl en in een goed getuigenis naar de wereld. Dat ze de leden van de gemeente bezoeken en opzoeken om hen vanuit het woord van God op te bouwen, te troosten en aan te sporen, zodat we allemaal de Heer zullen dienen en een levend onderdeel zijn van de gemeente. Als het nodig is, zullen ze komen met vermaning en als er geen berouw en bekering is, de tucht toepassen. En dat ze toezien op elkaar en op de predikanten, voor wiens dienst zij mede verantwoordelijkheid dragen. De ouderlingen mogen zich gedragen weten door wat Paulus tegen de oudsten van Efeze zegt. Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de Heilige Geest u als herder heeft aangesteld. U bent de opzieners van Gods gemeente die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen zoon. De diakenen leggen zich toe op het zichtbaar maken van de liefde van Christus. Ze doen dit door in allerlei moeilijkheden en zorgen met raad en daad steun te verlenen of te laten verlenen. Wat dat laatste betreft hoort het ook tot hun taak de gemeente op te wekken barmhartigheid te bewijzen aan mensen binnen en buiten de gemeente, opdat men eer zal bewijzen aan God, onze Vader in de hemel. De diakenen zamelen de gaven in en dragen zorg voor de juiste besteding daarvan. Ze mogen hun werk verrichten in blijmoedigheid en met een bewogen hart, bereid om de troost van het evangelie te delen met hen die in nood verkeren. In de gebrokenheid van het bestaan staan zij in dienst van Christus, die de armen zal redden die om hulp roept. Samen met de rest van de kerkenraad zullen zij hierin leiding geven aan de gemeente. Ze mogen zich gedragen weten door onze Heer Jezus Christus, die niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen. Dan wil ik jullie nu uitnodigen om hiervoor in te gaan staan met het gezicht naar de gemeente toe. En dan kom ik naar beneden om jullie de vragen te stellen. Nu u klaar staat om uw ambt te aanvaarden, wil ik u vragen om voor God en zijn gemeente antwoord te geven op de volgende vragen. Bent u in uw hart overtuigd dat God zelf u, door zijn gemeente, tot deze heilige dienst heeft geroepen? Houdt u de Bijbel voor het enige woord van God en de volkomen leer van het behoud? En verwerpt u alles wat met dit woord en de belijdenis van de kerk in strijd is? belooft u uit liefde tot Christus en zijn gemeente uw ambt getrouw te bedienen en de vereiste geheimhouding te betrachten ten aanzien van wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk in uw kennis wordt gesteld. Belooft u zich steeds te zullen onderwerpen aan de kerkelijke vermaningen indien u zich in leer of leven te buiten zou gaan. Wat is daarop uw antwoord, broeder Chris Broersen? Ja. Zuster Marije van der Straten? Ja. Broeder Nico van Dijk? Ja. En broeder Jan Vink? Ja. Dan wil ik nu graag voor jullie bidden en jullie de zegen van onze God meegeven. Laten we bidden. Heer, goede herder, u bent zelf de herder van uw gemeente. U zorgt zelf voor ons, want wij kunnen dat niet. Heer, u heeft het ja-woord gehoord van deze vier gemeenteleden. Heer, wilt u hun ja-woord waarmaken? Dat ze in uw dienst mogen staan en u mee mogen helpen in het verzorgen van de gemeente. Wilt u geven, Heer, dat het voor hen vreugde mag opleveren, hen geestelijk mag verrijken, dat ze niet alleen hoeven te geven, maar ook mogen ontvangen in uw dienst. Wilt u hen helpen, Heer, in hun persoonlijke omstandigheden, met de mensen om hen heen, die hen dierbaar zijn, dat ze in de drukte van het leven deze taak erbij kunnen doen? Wilt u, Heer, door hen heen ons als gemeente zegenen en deze wereld waarin wij geroepen zijn, om lichtend licht en zoutend zout te zijn. Heere, geef hen uw zegen. De Almachtige God, geef u zijn genade, dat u in deze dienst trouw en met zegen mag werken. Amen. Laten we gaan staan en nu samen zingen gezang 341, vers 2 en 3. Mag gaan zitten. Onze nieuwe ambtsdragers mogen nog even blijven staan. Achter mij staan rozen, witte en rode rozen. In Engeland hebben ze in de middeleeuwen een War of the Roses gehad. Ook iets met witte en rode rozen, maar daar gaat het niet over. Want deze rozen die symboliseren juist dat we hopen om een heel goed begin met elkaar te hebben. En ik mag jullie namens de kerkenraad een witte roos overhandigen. En ik wens jullie daarmee onbevangenheid en een goed begin toe. God zegen. God zegen. God zegen. God zegen. Jullie mogen gaan zitten. En dan de rode rozen. Ambtsdragers zijn meestal heel bescheiden mensen. En deze rode rozen zijn ook voor twee bescheiden, maar heel hardwerkende ambtsdragers die nu afscheid nemen. We nemen op deze dag afscheid van Arine Brouwer, die ons heeft gediend als ouderling, en Gesina Derks als diaken. Het was een periode waarin zij mooie, vreugdevolle, maar ook moeilijke dingen hebben meegemaakt. Ik heb jullie ook wel zien zitten, maar ik zoek nog even naar de plek. Ja, Arine en Gesina, achterin, ja precies. Jullie hebben meegewerkt aan de opbouw van de gemeente en met de goede herder mogen meehelpen aan het omzien naar de schapen. We zullen straks ook bidden voor jullie dat jullie na deze ambtstermijn vrede ontvangen en dat het voor jullie een blijvende zegen mag zijn. We gunnen jullie rust van jullie dienst en laten jullie nu ook in vrede gaan. Wat blijft is de verbondenheid met het kerkraadswerk. En de dingen die in vertrouwen met jullie zijn gedeeld, die blijven ook in dat vertrouwen. Ik stel voor dat we nu voor Arina en Gesina en met hen gaan zingen gezang 351, vers 1, 3 en 4. En daarna zal ik jullie de rozen overhandigen als teken van vreugde en onze dankbaarheid. We zingen gezang 351, vers 1, 3 en 4. We zingen dus niet gezang 351. Ik zie dat het wel in mijn eigen versie van de liturgie voor nu stond, maar niet in deze versie die ik rondgestuurd heb. Zingen gezang 381, vers 4 en vers 5. Excuses voor de verwarring, zeker ook voor de mensen thuis en voor de organist. Hartelijk dank. God zegen. Een applausje lijkt me op de plek. Na een preek over deze tekst, waarin we worden opgeroepen om te bidden voor de wereld, wil ik ook nadrukkelijk aandacht geven aan de mensen om ons heen. Laten we samen danken en bidden. Heer onze God, wij danken u voor uw vaderhart, dat zo groot is. Dat uw liefde, Heer, uitgaat naar deze wereld. Dat u niet alleen ons op het oog hebt, maar ook die mensen bij ons in de straat, die collega's op het werk, die klasgenoten op school. Wij bidden u, Heer, laat uw wil geschieden. Laat de mensen om ons heen het leven vinden, heil, vreugde, echt geluk door Jezus Christus. We bidden u, Heer, voor deze stad waarin wij wonen en deze regio, waarin het met heel veel mensen heel erg goed gaat. Zo goed dat ze aan u voorbij kunnen leven. Heer, ontfermt u zich over hen. We bidden u, Heer, voor de studenten in deze stad. Ook voor de eerstejaars die net begonnen zijn en hun plek aan het vinden zijn. Heer, zegen hen. We bidden u ook voor al die mensen in deze stad met wie het niet goed gaat. De eenzamen. De zieken. Mensen die verblijven in ziekenhuizen en zorginstellingen. Mensen met schulden. Mensen die met criminaliteit in aanraking zijn geweest. Of waarbij betrokken zijn geweest. We bidden u voor de gevangenen. We bidden u, Heer, laat uw wil geschieden, laat uw koninkrijk komen en laat uw naam worden geheiligd, ook in deze stad, in deze regio. Dat mag oplichten, Heer, wie u bent, de God van liefde en trouw. We bidden u, Heer, voor deze wereld. Die zucht in haar voegen kraakt, waar mensen elkaar kapot maken, elkaar het licht in de ogen niet gunnen, waar juist de zwakken en de kleinen worden vertrapt. We bidden u voor Syrië. We bidden u voor de onderkant van de wereld, voor de hongerigen, de slaven. De mishandelden en de misbruikten. We bidden u voor Noord-Korea. We bidden u voor christenen in dat land. En ook in moslimlanden die worden vervolgd. We bidden u, Heer, laat uw koninkrijk komen. Uw wil worden gedaan. Uw naam worden geheiligd. Dat mensenlevens worden opgericht. Dat het geknakte riet niet kapot gaat, maar hersteld wordt. En Heere, zend ons alstublieft om in deze wereld iets van uw licht en uw liefde te laten zien. Zend ons, Heer, als we daar een bijzondere roeping in hebben. Zend ons als we gewoon zijn wie we zijn. Dat we in toewijding en waardigheid en liefde en bewogenheid iets van u mogen laten zien. Heer, wilt u ons ook zegenen als we worstelen met uw wil. En als bidden voor ons soms zwijgen is. Omdat wij het niet zien. Neemt u ons gebed dan over, Heilige Geest. En geef ons uw vrede en vertrouwen. Wij bidden u voor onszelf, dat u ons wil zegenen. Met brood voor elke dag. Met gezondheid en kracht. Ook als we het moeilijk hebben. We bidden u voor het kerkraadswerk. Dat u ons wil verbinden. Dat u ons een goed seizoen wil geven met elkaar. We bidden u ook voor Gesina en Arine, die afscheid hebben genomen. Dat u hen uw vrede wil geven en ook rust. Dat bidden we u in de machtige naam van Jezus Christus, de redder van deze wereld. Heer, van u is het koninkrijk, van u is de kracht, van u de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Mogen onze gaven geven voor steunbehoevende kerken. Een stukje solidariteit met kleine en soms ook missionaire gemeentes in ons land. Daarna zal Annelies de geloofsbelijdenis voorlezen.
Ik geloof in God de Vader. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonde. De opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven.
Ik hoorde gelukkig net het voorspel voor Psalm 135. Staat niet op het bord, maar ik verwacht dat hij wel op de beamer verschijnt. Wordt dat onzeker na dat gezang van net. Onze slotzang is Psalm 135, vers 1, 3 en 10. Waar ik nog wel benieuwd naar ben, is of de kinderen zonder kleerscheuren teruggekomen zijn. Ik denk wel dat het wel goed is gegaan, hè? Hey, wat hebben jullie gemaakt? Ik ben lekker lang, dus ik kan het wel even laten zien. Wie wil het even laten zien? Wat is dat? Tekening? Ja? Mag ik het even aan de mensen laten zien? We hebben een prachtige puzzel gemaakt. En wie kan vertellen, dat ging als een kaart. Dat ging over die 2 en die 10 stammen. Hè? En waar ging deze over? Oké. Nou, prachtig, dank jullie wel. Nog iets te
schrijven.
Oké. Geweldig. Mooi. Jullie mogen weer naar je plek. Mogen in vrede met de belofte van Gods aanwezigheid van hier gaan. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.